Welkom beste luisteraar bij de volgende aflevering van Geopolitiek Nu. We gaan het dit keer hebben over de Duitse verkiezingen en ik doe het samen met mijn goede vriend en podcastpartner Michel Don Michaloliakos. In Duitsland is in november 2024 het kabinet gevallen en de eerstvolgende verkiezingen staan gepland op 23 februari 2025. Michel, waar gaan deze verkiezingen eigenlijk over?
Het zijn cruciale verkiezingen voor de Europese Unie met grote geopolitieke gevolgen afhankelijk van wie wint. En ik denk dat er twee vragen centraal staan. De eerste vraag is, hoe groot wordt het AfD, de alternatieven voor Duitsland? En de tweede vraag is een stabiele coalitie onder leiding van die Unionleider Friedrich Merz mogelijk?
Oké. En voordat we even verder ingaan in hoe groot de AfD precies wordt en in hoeverre een stabiele coalitie onder Merz mogelijk is, wat zijn eigenlijk de belangrijkste partijen, belangrijkste thema's en hoofdrolspelers in deze komende verkiezingen?
Ja, allereerste thema's. Ik denk als ik drie thema's zou moeten kiezen, dan zijn dat migratie, industrie en economisch beleid, met inbegrip van armoede die best wel toenemend is in Duitsland. En het derde thema is toch wel geopolitiek. En dat vind ik zelf vooral van belang, maar het doet er ook echt toe voor de Duitse kiezer. En de belangrijkste hoofdrolspelers, die zijn natuurlijk te koppelen aan de belangrijkste partijen in Duitsland. En dan moet ik er in ieder geval vier noemen. Dat is allereerst die Union van Friedrich Merz, de opvolger van Merkel. De tweede partij is de SPD, de Sociaaldemocratische Partij van Duitsland, onder leiding van Scholz. De derde, die Grünen, met Habeck als spitsenkandidaten. En dan de vierde partij, de AfD, onder leiding van Alice Weidel en op de achtergrond neonazi Hukken. En dan zijn er nog twee partijen die op het randje van de kiesdrempel staan. En dat is de partij van Sarah Wagenknecht. En haar partij is naar haar vernoemd. Bündnis Sarah Wagenknecht. En dan de laatste partij, huidig minister van Financiën, is de leider ervan, Lindner, de FDP. Dat is de VVD van Duitsland, de liberalen. Zijn misschien wel nog een stukje liberaler dan de VVD als het om de economie gaat. Dat zijn de belangrijkste spelers op dit moment. Vier daarvan gaan zeker in het parlement terechtkomen. Die laatste twee, Sarah Wagenknecht en de FDP onder leiding van Lindner, daar spant het echt om. Die zitten in de peilingen echt tussen de 4% en 5,5%.
Okay, en je hebt ook nog een soort socialistische partij, heb ik begrepen, die Linke. Ik zie in de peilingen dat ze best wel laag staan, echt heel laag.
Dat klopt inderdaad. Ja, heel goed dat je dat zegt. Er is nog een zevende partij die ook absoluut kans heeft om in het parlement terecht te komen. En ze zitten er op dit moment ook in. Die Linke, daar heb je helemaal gelijk in. Dat is de SP van Duitsland. Die hebben een grote aderlating gehad toen enkele jaren geleden Sarah Wagenknecht vertrok uit de partij. En Sarah Wagenknecht vertolkt een soort nieuw links geluid. Heel migratiekritisch, wat conservatiever. Wel willen stimuleren van de industrie. En heel pro-Russisch. En dat valt vooral in goede aarde in Oost-Duitsland.
Ik snap hem. En voor de luisteraars, met die Union, de Unie bedoel je een Unie tussen CDU, CSU. Dat zijn eigenlijk de Christendemocraten in Duitsland.
Klopt.
Ja. Dan gaan we verder met de AfD, want eigenlijk heel Europa, misschien ook buiten Europa, zitten naar de Duitse verkiezingen te kijken vanwege de AfD. Hoe groot worden AfD eigenlijk? Hoe groot staan ze in de peilingen en wat verwacht jij zelf?
Ze schommelen in de peilingen tussen de 19% en 21%, 22%. Dat is een heel groot deel van het Duitse electoraat dat overweegt op AfD te stemmen, met name in Oost-Duitsland. Daar zijn anti-westerse sentimenten en anti-establishment sentimenten best wel groot. Maarten van Rossum had als verklaring hiervoor dat de Oost-Duitser wraak neemt voor het negeren van de Oost-Duitse geschiedenis. Nou, misschien zit daar wel een kern van waarheid in. En migratie is natuurlijk een van de grootste thema's voor de AfD-kiezer. Afgelopen 10 jaar heeft Duitsland heel veel migranten toegelaten. Nou, heel veel daarvan hebben werk gevonden, heel veel daarvan ook niet. Ze doen een groot beroep op de sociale zekerheid. Er is ook wat sentiment dat het tot een toename van criminaliteit geleid heeft. En dat is een enorm belangrijke factor in de opkomst van AfD. En AfD wordt ervan verdacht antidemocratisch te zijn, antirechtsstatelijk te zijn. En staat ook bij verschillende geheime diensten in Duitsland, die ook heel erg belangrijk zijn op deelstatelijk niveau, dat is anders dan in Nederland, op het lijstje van extreem rechts. En dat die om die reden ook heel sterk in de gaten worden gehouden. Dat is wat heel Europa op dit moment in de greep houdt. Hoe groot wordt de AfD? Nou, in de afgelopen 10 jaar zijn ze steeds extremer geworden. Op het moment dat er een vleugelstrijd was, werd er steeds een rechtsere variant gekozen, een rechtsere vleugel gekozen. Terwijl de partij eigenlijk in 2010, 2015 daartussen is opgericht door hoogleraren om zich te verzetten tegen de eurocrisis en de euro.
Oké, dus we begonnen, je zou kunnen zeggen, een soort van gematigd. Wel met een heel duidelijk doel van de status quo, dat werkt niet. We moeten echt ander beleid hebben. Gebaseerd op echt argumenten, misschien zelfs een wetenschap erachter. Maar je ziet dat ze gaandeweg steeds extremer zijn gegaan. Je zei iets heel interessants. Je zei dat ongeveer 22-21% van de Duitse bevolking is van plan op de AfD te stemmen. En met name in Oost-Duitsland hebben ze kans van slagen. Tegelijkertijd zei je ook dat de BSW van Sarah Wagenknecht ook veel kans heeft in Oost-Duitsland. Dus je zou kunnen zeggen dat die muur nog steeds in Duitsland is, tussen Oost-Duitsland en West-Duitsland.
Ja, die is er overduidelijk. Die is er overduidelijk. In sommige deelstaten dreigt het zomaar te gebeuren dat BSW van Sarah Wagenknecht en AfD een meerderheid hebben in de deelstaatparlementen. Maar ze schommelen samen rond de 40-60% van de stem, afhankelijk van welke deelstaat je bekijkt.
Precies.
Dus ja, er is een heel groot deel van Oost-Duitsland dat niet ziet in de traditionele westerse establishmentpartijen.
Precies. Je ziet dus dat in Oost-Duitsland deze partij veel kans maken, dat daar anti-establishment gevoel best wel groot is. Wat we misschien ook in andere landen in Europa zien. Als we even naar de AfD zelf kijken. Nou, je gaf het zelf al aan, het is opgericht door hoogleraren met het bedoel om de status quo te veranderen.
Ja, met name ten aanzien van de euro gedurende de eurocrisis.
Precies.
En sindsdien hebben heel veel hoogleraren en andere mensen in de loop der jaren afstand genomen dat de partij steeds extremer werd.
Ja, en hoe is dat precies gebeurd? Hoe komt het dat altijd als er een interne strijd gaande was, dat de radicale rechtse wing of vleugel het mom?
De precieze verklaring mag je verschuldigd blijven, in alle eerlijkheid. Maar de steun binnen die partij en de organisatie van de rechtse vleugel onder leiding van Hukke is altijd heel sterk geweest. Dus met name de partijbondsen, hoger in het bestuur, niet altijd op de voorgrond tredend, konden daardoor op ledendagen, want het is wel een ledenpartij, de meerderheid behalen. En het aantal leden dat kwam opdagen bij zulke partijbijeenkomsten was relatief beperkt. Dat ging dan misschien om, ik schat het even ruim, in 1000 mensen. Vaak schommelde het, zeg je uit mijn hoofd, rond de 700. En zij bepaalden de koers van de partij. Nou, organiseer je dat goed, dan kun je die koers natuurlijk steeds verder naar rechts verleggen. Dus dat is wat mij betreft de verklaring, de organisatiegraad van de rechtse vleugel in die partij. En je ziet dan ook terug dat heel veel partijbonds en partijleiders zich te schikken hebben naar deze rechtervleugel. Op dit moment zie je dat ook terug met Alice Weidel en Björn Höcke. Alice Weidel zegt het gezicht naar buiten toe.
Ja, een vrouw.
Zij is een vrouw. Het grappige is, zij is zelf gepromoveerd en gaat met een Sri Lankaanse vrouw.
Hey.
Ze is zelf dus lesbisch en gaat met een niet-westerse immigrant. Woonachtig in Zwitserland overigens, want ze werd gepest, weggepest uit Duitsland.
Een dokter als het goed is, als het al is gepromoveerd.
Ja, en ze is een dokter, absoluut. Op economie overigens. Dus dat is best een interessant profiel om als leider te hebben van een anti-woke, anti-homopartij als AfD. En zij moet ook heel vaak retoriek bezigen om die rechtervleugel onder leiding van Hukke tevreden te stellen. En Hukke is een meer mysterieus figuur dat heel bewust op de achtergrond blijft. Af en toe wat van zich laat horen in nazi-retoriek of een bepaalde groet. Je kunt er hier een voorstelling bij maken. Om die rechtse vleugel in Duitsland, extreemrechtse vleugel moet ik zeggen, tevreden te stellen.
En dan wil ik nog één ding zeggen. Je geeft al vaker aan dat Hukke echt een nazi achtergrond en gedachten heeft. Is het ook echt zo, volgens meerdere mensen zo? Of, want mensen kunnen ook kunnen zeggen, ja, dat wordt wel vaak tegen rechtse mensen gezegd, dat ze nazi zijn of nazi gedachtegoed hebben. In Nederland ook, tegen Wilders werd dat vaak gezegd. Dus wat is het grootste verschil tussen Hukke vergeleken met andere rechtse politici, bijvoorbeeld Wilders? Dat het voor de luisteraar even duidelijk is waarom diegene wel echt een nazi is en niet een portret, omdat die rechts is.
Het grote verschil tussen Wilders en Hukke bijvoorbeeld is dat Hukke door de veiligheidsdiensten van Duitsland gezien wordt als extreem rechts, bewees extreem rechts. En dat blijkt ook wel uit de retoriek die hij gebruikt, zoals het feit dat hij stelde dat het Holocaustmuseum in Berlijn een grote schandvlek is van Duitsland. Hij heeft de Sturmabteilung, een welbekende beweging uit de Tweede Wereldoorlog, de SA, retoriek gebezigd. Alles für Deutschland. Afgelopen jaar stelde hij dat je de geschiedenisboeken niet moet geloven. En hij weet natuurlijk wel het lijntje te zoeken, of net over de grens te gaan van wat acceptabel is. Dit valt overduidelijk niet binnen de sociale norm in Duitsland. Absoluut niet, want die gaan juist op een heel erg bedachtzame wijze om met hun verleden. Dus hij passeert die grens overduidelijk, maar niet zo ver dat het overduidelijk is dat hij een neonazi is. Maar dat kan ook gewoon filijnheid zijn.
Dus slimme grenzen trekken.
Grenzen oprekken. En zoals dat in het Engels genoemd wordt, dog whistles, of in het Nederlands hondenfluitjes, naar het extreem rechtse achterban. Hij heeft ook duidelijk banden met neonazische groepen, zoals de identitaire beweging, die hem ook openlijk steunen. Dus het is al duidelijk dat die hondenfluitjes ook een gewillig oor daar vinden. Dus in die zin leidt het niet zoveel twijfel dat hij neonazistische en extreemrechtse sympathie heeft.
En vooral dat hij dat denk ik ook goed combineert met dat mysterieuze. Dus dat niet zo heel veel over hem bekend is. Hij denk ik ook niet zo heel veel zegt. Naar het publiek toetreedt en dan af en toe naar buiten komt. Wat jij dan zegt van die hondenfluitjes maakt en dan weer zich terugtrekt.
Precies, en wat hij achter de schermen zegt tegen vertrouwelingen en tegen grote groepen mensen, dat wat daar van naar buiten komt, is ook niet fris. Laat ik het daar maar op houden. Dus voor mij leidt het geen twijfel dat hij overduidelijk extreemrechtse sympathieën heeft.
Oké, en je ziet dus dat andere partijen, met name leden binnen de Union, dus de Christendemocraten, de SPD, de Groenen, ik denk ook de Liberalen, bang zijn dat de AfD heel groot gaat worden. En eigenlijk nog banger zijn dat de brandmauer, dus de cordon sanitair rondom AfD, gebroken zal worden. En dan kijken ze met name naar Merz, want gaat die wel belofte houden?
Ja, de brandmauer, heel terecht dat je dat punt maakt. De brandmauer is inderdaad een soort cordon sanitair. Niet alleen omdat je niet in een coalitie gaat zitten met elkaar, zoals wij in Europa vaker hebben gezien, wereldwijd vaker hebben gezien. Maar ook dat als jij een wetsvoorstel doet, en dat kan alleen maar meerderheid behalen met de steun van het AfD, dat je dat wetsvoorstel dan niet indient. En daar heeft Friedrich Merz in de afgelopen weken geweld aan gedaan. En er is ook een angst bij SPD, FDP en groene stemmers en politici dat Friedrich Merz uiteindelijk die brandbouw naar de verkiezingen helemaal gaat afbreken. Omdat hij een wetsvoorstel, meerdere wetsvoorstellen en moties op migratie heeft ingediend in het parlement, die zonder de steun van de AfD niet de meerderheid zouden behalen. Dus daar was de angst heel erg groot en de woede gigantisch in Duitsland. Zelfs zo erg dat er massaprotesten waren, onder meer in München, waar naar verluidt meer dan 250.000 mensen op de been werden gebracht als protest of in protest op de opkomst van AfD en de samenwerking in het parlement van Friedrich Merz met AfD. Friedrich Merz zelf bezweert dat hij niet zal gaan samenwerken in een coalitie.
Ja, omdat, met de AfD. Ondanks dat hij toch die gebruik had gemaakt van die stemmen. Al moet ik zelf ook zeggen, ik had het zelf ook gevolgd, dat je kan een brandmauer instellen, maar dan moeten alle partijen daar wel, met evenveel intrinsieke motivatie naar handelen. En zoals ik begreep, was de SPD of de Groene een van die twee bereid om Merz te steunen in zijn moties, maar eisen ze dat Merz ook publieke excuses zou aanbieden. En echt andere eisen gingen stellen.
Ja, dat was.
En dan kan ik me ook begrijpen van ja, dan maak je het ook zelf heel moeilijk om zo'n brandmauer overeind te houden als je dit soort eisen gaat stellen.
Ja, nou, dat is wat te maken. Dat was namelijk in 2 weken geleden was er een motie ingediend, of een set van moties, die kon op een meerderheid rekenen door AfD. En de week erna zouden echte wetsvoorstellen worden ingediend. En daar wilde Friedrich Merz heel graag samenwerken met de SPD. En toen heeft de SPD inderdaad gezegd wat jij net zei.
Ja, dat lijkt me ook niet handig hoor. Dus.
Maar toen was die brandmauer dus in enige mate al gebroken bij die moties. Want ook daar gold dat je normaliter geen motie indient waarvan je wederzijds afhankelijk bent van de AfD. En dit heeft in Duitsland, in de Duitse media en ook bij de Duitse publieke opinie, heel veel tumult veroorzaakt. Hoewel een groot deel van het Duitse electoraat wel voorstander is van migratiebeperkende maatregelen.
Ja, maar
dus het is een heel gekke spagaat.
Precies, ik kijk ook naar de peilingen. Volgens mij is het niet zo heel veel schade aan de Union.
Nee. Ook als je kijkt naar de peilingen, zijn die heel erg stabiel. Voor de AfD heel stabiel rond de 20%. Af en toe een procentpuntje erboven, af en toe eronder. En die Union staat stabiel op 30%.
Okay. Maar stel, want de peilingen kloppen, waar ik zelf eigenlijk ook wel van uitga. De AfD wint met minimaal 22% van de stemmen. En ik denk zelf meer dan 22% van de zetels, gezien partijen die onder de 5% halen, verliezen hun stemmen, hun zetels, dus die worden herverdeeld. Dus de AfD wordt heel groot. Wat zal dit betekenen voor de Duitse geopolitiek? We kunnen het daarna over EU hebben, maar wat zal Duitsland rol zijn in de Europese Unie?
En het wordt dan moeilijker een stabiele coalitie te vormen. Het is dan niet zo dat de AfD een beslissende stem heeft in het parlement per se. Want er is nog steeds dan tegen de 80%, 75 à 80% van de zetels die niet naar de AfD zijn gegaan. Maar dat maakt het voor andere partijen veel moeilijker om samen te werken. Simpelweg omdat er minder opties zijn. Dus die Union is dan gedwongen samen te werken met de SPD. Ik verwacht ook een GroKo, een grote coalitie. En dan kun je niet al je wensen vervullen. Als die Union en als rechtse kiezer. En dat netto resultaat daarvan is dat de AfD de grootste oppositiepartij is en misschien groter kan worden en stennis kan blijven trappen in het parlement, voor instabiliteit kan zorgen, waardoor het handelingsperspectief van Duitsland intern en ook in het buitenland verkleind wordt. Want let wel, AfD is een heel erg pro-Russische partij, een heel erg pro-Trump partij en wordt ook gesteund bijvoorbeeld door Musk, die afgelopen weken een groot interview podcast op X, op Twitter heeft gehouden met Ali Zweidel. Dat was af en toe hallucinant, dat interview.
Je hebt een paar fragmentjes gezien.
Ja, was hallucinant toch?
Klopt.
Ik kan me niet voorstellen dat dat tot veel nieuwe kiezers heeft geleid voor AfD.
Of hallucinant, het was wel echt Amerikaans, toen ik ernaar keek.
Quasi Italiaans, hoe bedoel je dat?
Ja, dus een beetje show-achtig gericht.
Het was show-achtig gericht.
Het gaat wat overdrijven. Weet je ook wat je in de Fox ziet? Dus heel erg overdrijven en...
Ja, je hebt het al goed doen,
met Amerikaans.
Ja, je hebt wel gelijk. Het was een soort Fox-journaal. En nu is het al interessant. De afgelopen dagen heeft de Duitse rechtbank, volgens mij het Hoge Rechtshof, zeg ik even in mijn hoofd, het Constitutioneel Hof, heeft X gedwongen alle data en algoritmen die invloed hebben op wat er op de Duitse tijdslijnen te zien is op X en Twitter, vrij te geven. En dat is echt baanbrekend voor een Europees land.
Zeker. Als we dan kijken, eigenlijk zie ik dat dit hetzelfde is als in Nederland plaats heeft gevonden. Dat de VVD onder Rutte heel lang de PVV buiten wilde sluiten. Daardoor gedwongen was met andere partijen, centrum-linkse partijen, samen te werken. En dat in de tussentijd de PVV steeds groter is geworden. Zodanig zelfs dat ze nu de grootste zijn geworden. Waardoor de VVD niet toch met hen samenwerkt. Zou zoiets in Duitsland ook kunnen gebeuren? Dus ik ga er zo ook vanuit dat na de verkiezingen de Union met de andere partijen gaat samenwerken, niet los van de AfD. Maar dat er toch strubbelingen zullen ontstaan. Dat ze met name op het gebied van migratie niet echt uit zullen komen. Waardoor de AfD steeds groter zal kunnen worden. Dat is mijn voorspelling. Wat denk jij?
Ik denk dat daar zeker
wat je zeggen wilt. Migratie. Echt aan migratie wat wordt gedaan.
Ik denk dat migratie inderdaad een van de belangrijkste succesfactoren of faalfactoren van de nieuwe Duitse coalitie zal zijn. En net als de economie. Blijft de economie slecht presteren de komende jaren, dan zal de steun voor de AfD en ook Sarah Wagenknecht groeien. Dus dat is een groot risico. Het zou zomaar kunnen gebeuren. Heb je een succesvolle Duitse coalitie, dan zou het mogelijk kunnen zijn dat zij de middenpartijen en het establishment heel houden. Maar daar hangt heel veel van af. Vandaar ook dat dit misschien wel de meest cruciale verkiezingen zijn voor Duitsland en Europa in dit decennium. En nadien ook, hoe succesvol wordt die coalitie?
Precies. En ik denk ook voor Europa, want hoe Duitsland met hun migratie omgaat, bepaalt ook hoe succesvol het Europees migratiebeleid in het algemeen is.
Ja, en economisch beleid.
En economisch beleid. Je ziet vaker dat migranten naar Europa komen. En als je vraagt waar wil je naartoe, zeggen ze altijd Germany. Willen ze naar Duitsland toe? Dus als Duitsland een streng migratie blijft, dan zal dat denk ik ook aan de buitengrenzen voor wat meer rust zorgen, denk ik.
Zou dat voor meer rust kunnen zorgen? De grote vraag is inderdaad, op welke wijze wil Duitsland streng migratiebeleid voeren? Inmiddels is er wel een soort politieke consensus dat migratie ingedapt moet worden. SPD is daar voorstander van. Die groenen zijn er onder leiding van Rialo, realistische Habeck.
Dus zeg maar de voorstander van GroenLinksers.
Ja, realistische GroenLinksers. Je kunt GroenLinks en die groenen ook niet met elkaar vergelijken.
Waarom?
Omdat zij, die groenen zijn echt een grotere partij in Duitsland. En die hebben duidelijk twee vleugels. De Fundies, nou, die zou je wat meer kunnen vergelijken met GroenLinksers in Nederland. Gemiddeld genomen, uitzonderingen daar gelaten. En dan heb je ook de Rialo's, de realisten. binnen de groene, die groene. En die zijn op thema's als migratie, economisch beleid, industriebeleid, geopolitiek beleid, wapensteun in Oekraïne wel een stuk meer mainstream of sociaal-democraat.
Ja, misschien zelfs soms. Of PvdA sociaal-democratisch.
Ja, ouderwetse sociaal-democratische ideologie die zij hebben. Ja, dat denk ik wel. Dat geldt ook voor een vorige leider, Cem Özdemir, die ook tot het realistische kamp behoorde. Zich ook wel eens kritisch uitliet over migratie, die ook voorstander is van een sterke industriebeleid. Dat betekent niet dat zij de agenda van AfD overnemen, integendeel. Maar zij stellen wel, en Cem Özdemir had het dan specifiek over zijn dochter, die zelf ook een migratieachtergrond heeft. Hij stamt af van Turkse gastarbeiders, dat zij zich in bepaalde steden minder op haar gemak voelde. En dat migrantenogen haar aankeken. Dat is wat hij letterlijk zei. Dus je ziet binnen de Groenen heel duidelijk ook migratiekritische sentimenten terug. En de vraag is nu, hoe gaat dat vertaald worden naar beleid? En dan zie je dat Friedrich Merz meer opteert voor een Duitse koers, gericht op zichzelf. Terwijl SPD en de Groenen heel sterk voorstander zijn van hechtere samenwerking op Europees niveau en niet zonder Europa. Dus dat is nu het grote vraagstuk in Duitsland. Op welke wijze gaat Duitsland migratie beperken? Alleen of Europees?
Maar ik denk dat op dit gebied is in hoeverre zo'n coalitie onder Merz mogelijk. Ik denk dat we daar op het gebied van migratie wel uit zullen komen. Aangezien er ook in de gehele Europese Unie een tendens is om tot strenger migratiebeleid te komen. Dus al kiezen voor de Europese route, dan komen we denk ik wat gewoon uit. Gezien ik denk geen enkel Europees land is dat daar tegen zal zijn.
Ik ben het hier met je eens. Er is in Europa geen enkel land meer dat heel pro-migratie is. Op één uitzondering na, dat is Spanje. Onder leiding van de sociaal-democratische premier Sanchez. Maar hij is vooral voorstander van migratie vanuit Latijns-Amerika. Dus dat is een fundamenteel andere soort migratie dan waar we het over hebben in breder Europa. Arbeidsmigratie is wel echt iets anders dan asielmigratie. De mainstream partijen in Duitsland zijn allemaal voorstander van grootschalige arbeidsmigratie. En hier keert de AfD zich ook tegen.
Ja, vooral omdat je zei, ter voorbereiding voor de podcast, dat 42% van de Duitse kiezer ouder dan 60 jaar is. En maar 13% jonger dan 30 jaar.
Bizar, hè?
Heel bizar. Dus ik kan me goed voorstellen dat je voor arbeidsmigratie wel anders kijkt. Meer op basis van merite. Dan wil ik naar het tweede punt gaan. Een belangrijke Duits probleem is de industrie. Daaraan gekoppeld de armoede. Het is bekend dat in Duitsland de industrie of het investeren in de industrie aan het dalen is. Het is ook bekend dat in Duitsland dat ze niet zo ver zijn met digitalisering. Maar als je gewoon naar Duitsland gaat, dan merk je dat gewoon met pinnen, bankzaken. Heel veel gaat nog ook op de
communicatie met de overheid.
Precies, communicatie met de overheid. Toevallig hoorde ik een stukje op de radio. Was er ook zo'n Duitsland, was een specialist, een Duitse economie specialist. En die zei ook dat Duitsland echt achterloopt op het gebied van digitalisering met name. En daaraan gekoppeld natuurlijk industriepolitiek. Hoe kijken deze partijen daarna, de CDU, de SPD en de Groene, en met name op het gebied van de schuldenbremse, dus dat je niet een te hoge staatsschuld mag hebben?
Ja, goede vraag. Alle alarmbellen in Duitsland zijn afgegaan over de deindustrialisering die op dit moment plaatsvindt in Duitsland. De investeringen zijn afgenomen, de output is afgenomen. En dat heeft te maken met drie oorzaken in mijn optiek. Allereerst heeft Duitsland een heel grote energieafhankelijkheid opgebouwd van Rusland ten aanzien van gas.
Dat had te maken met die Nord Stream 1 en 2.
Ja, Nord Stream 1 en 2. Ja, zijn daar de exponenten van. Duitsland kreeg gas van Rusland. Dat konden zij vervolgens verwaarden in de industrie en producten verkopen, met name in de auto-industrie. Dat is reden nummer 1. Reden nummer 2. Duitsland investeerde te weinig in innovatie, met name onder leiding van Merkel. Het zag vooral toe op de exploitatie en het uitmelken van bestaande verdienmodellen en niet op de opbouw van nieuwe verdienmodellen. En dat zorgt ervoor dat jouw industrie uiteindelijk in de toekomst minder afzetmarkt gaat hebben.
En het bestaande industriemodel was echt exporteren naar China bijvoorbeeld. En naar de rest in de wereld. En daar vooral die focus op leggen.
Ja, inderdaad. Dus vooral gericht op export. Productiekosten verlagen. Dat was het model. Dat hebben we vaak natuurlijk ook wel behandeld in de podcast van Merkel. En van de Duitse economie. En dat zorgde ervoor dat jij, zolang jouw verdienmodel nog stond en werd afgenomen door de consument, dat jij economisch vooruit ging. Maar er komt natuurlijk een moment dat concurrenten aan de haal gaan met jouw producten. En dat zien we op dit moment. En het derde is dan ook Dat andere landen gebruik hebben gemaakt van eigen ontwikkelingen, maar ook van Duitse ontwikkelingen aan de hand van technologieoverdracht. En dat de Duitse auto-industrie enorme knauwen heeft opgelopen door de opkomst van Tesla en ook Chinese auto's. En de vraag is nu, hoe kunnen de industrieën, met name ook de auto-industrie, in Duitsland gered worden? En daarin zie je verschillende instrumenten terug. Sommige partijen zijn voor het loslaten van de schuldenbremsen, met name de SPD en de Groenen. Die stellen dat Duitse economie gered moet worden door grote overheidsinvesteringen. Sterker nog, hierdoor, mede hierdoor, de coalitie liep al niet lekker, maar mede hierdoor viel de coalitie tussen de liberalen van de FDP, de sociaaldemocraten van de SPD en de Groenen.
Ja, want de liberalen wilden niet.
Niet, nee. En die leverde de minister van Financiën, Lindner. En dat was falikant gekant, fanatiek gekant tegen het ophogen van de schuldenbremsen. Nou, de Groenen en de Rode, de SPD, die waren wel voorstander van het schuldenplafond afschaffen. En die Union stelt aan de ene kant de schuldenbremsen te handhaven, maar ze aan de andere kant voor een grootschalige high-tech agenda, het verlagen van belastingen voor bedrijven, het verlagen van de sociale premies van 42 naar 40%. Nou, dat lijkt misschien niet zoveel, een afname van 2% punt, maar voor de overheidsbegroting maakt dat heel veel uit. En ze zijn voor het verlagen of afschaffen van bepaalde energiebelastingen. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe die Union dit gaat betalen.
Nou, dat
zonder die schuldenbremsen los te laten.
Ze zijn nog een sociale zekerheid, blijft dan over.
Ja, die hebt echt het gelijk in. Ja, maar dat kan uiteindelijk weer de AfD in de hand werken. Waarom? Omdat nou, pensioenen verlagen, dat gaat heel moeilijk worden voor de Union. Dus dan moet je op de rest van de bevolking bezuinigen. Nou, de armoede is al toegenomen in Duitsland. Ja, dan is het net een resultaat dat als mensen armer worden, dat zij natuurlijk gaan kijken naar alternatieven. Dat kan Die Linke zijn, dat kan BSW zijn, maar ook de AfD. Dus het is mogelijk dat die Union wil gaan bezuinigen op sociale zekerheid. Ik hoop zelf dat ze die schuldenbremsen gaan loslaten. Vanuit economisch perspectief is er absoluut geen enkel argument, echt geen enkel argument, om die schuldenbremsen nog te handhaven. Ik hoop dat Duitsland die dus loslaat en de komende jaren een flinke schuldenopbouw gaat doen. Maar natuurlijk wel dat daarmee investeringen gefinancierd worden in de vergroting van de arbeidsproductiviteit. Want die staat in Duitsland ook onder druk. En dat is natuurlijk gekoppeld aan dat economische beleid. Dat moet heel erg gericht zijn op het verhogen van arbeidsproductiviteit. Nou, digitalisering, AI, investeringen, innovatie zijn daar slechts instrumenten voor.
Precies.
Dat is het echte doel. Arbeidsproductiviteit verhogen. Vooral ook omdat je anders die vergrijzing absoluut niet aan kunt.
Precies. En ik denk ook voor met name de SPD, de partij die zegt om een partij te zijn voor de arbeider, de Duitse arbeider. Ja, dan moet je gewoon je industrieën beschermen en ondersteunen. Maar dan gaan we gelijk naar het derde punt. Belangrijk is voor de Duitse verkiezingen, de Duitse geopolitiek. Nou, je gaf aan dat onder Merkel dat de energieafhankelijkheid van Rusland is toegenomen. En dat ze met name afhankelijk waren van exportmarkten, vooral gericht in exporten naar China toe. Nou, we zien dat beide onder druk staan. Gas vanuit Rusland wordt sterk afgebouwd. De energieprijzen bijna volledig afgebouwd. De energieprijzen in Duitsland zijn echt enorm hoog.
Ja.
En ik las toevallig afgelopen week een stuk in China dat Duitse auto's echt flink minder worden verkocht. En dat heeft twee veroorzaken. De Chinese auto's zijn echt heel goed. En ik ken toevallig een buurman die laat een Chinese auto's zien. En die zijn wel echt heel goed, moet ik eerlijk zeggen. Heel goede kwaliteit. Flink echt duizenden euro's goedkoper. Soms als meer dan 10.000 euro goedkoper. Heel goede kwaliteit, goede service, moet ik ook zeggen. Ja, dat is gewoon net zo goed als Duitse auto's, alleen veel goedkoper. Ja, hoe gaan ze dat doen? En ik heb ook begrepen dat in China die beeld is ontstaan van ja, Duitse merken zijn niet per se meer beter in kwaliteit. Dat beeld kan vaak helpen. Dat beeld is ook al veranderd. Van, nee, Chinese merken zijn ook luxe merken. Hoe gaat Duitsland dit proberen tegen te gaan?
Dat wordt heel moeilijk. Ja, flink investeren en innoveren. Duitsland heeft behoorlijk wat schade opgelopen in de auto-industrie, ook in China. Voordeel is wel dat afgelopen maanden de export van Chinese auto's naar Europa flink is afgenomen, onder meer door handelsmuren, waar de Duitse industrie eigenlijk tegen was. Maar je hebt gelijk, mede door staatssteun zijn Chinese auto's veel goedkoper. En heel veel consumenten laten zich leiden door de combi van prijs en kwaliteit.
Ja.
En daar. En luxe, ja, dat onderdeel van kwaliteit. En ze zijn zeer luxe. Een vriend van ons natuurlijk ook. Die had ook een BYD. Polestar. Polestar. Ja, en BYD is Build Your Dreams ook uit China. Ook heel populair in Europa was ze. Dus ja, dat is een grote uitdaging voor Duitsland. De vraag is of ze daar gaan uitkomen. De SPD en die Groenen zijn voor grotere investeringen in innovatie. Ook in de Duitse auto-industrie. Wel is het zo dat die Union en vooral de CSU, die uit Beieren komt, dus zuiden van Duitsland, heel erg voorstander zijn van het stimuleren en het sterk houden van de Duitse auto-industrie. Want die is met name sterk vertegenwoordigd in Beieren. Dus die zit sterker nog in de naam van BMW bijvoorbeeld. Dus het is alles aangelegen bij CSU, de zusterpartij van de landelijke CDU, om de auto-industrie sterk te houden. Nou, dat kan alleen maar met forse investeringen vanuit de industrie zelf. Nou, die zijn de afgelopen jaren afgenomen, zelfs in de auto-industrie. Ook in andere industrie, want we focussen ons misschien wel iets te sterk op die auto-industrie. Maar ook vanuit de overheid is dat niet sterk genoeg. Dus dat is een grote uitdaging, met ook grote geopolitieke gevolgen.
En ik denk vooral in de komende decennia, die pad hebben we al ingezet. Je ziet dat in Amerika ook steeds meer handelsbelemmeringen komen om met Amerika te gaan handelen. Je ziet dat Trump met name specifiek Duitsland heeft genoemd als het land dat Amerika aan het oplichten is, gezien het grote disbalans in handel. Je ziet dat aan de andere kant China ook met handelsbelemmeringen dreigt. Dus ik denk dat Duitsland steeds meer afhankelijker wordt van de Duitse of van de Europese markt. En misschien markten van andere middenmachten. We hebben al langer gepleit dat Europa die koers moet varen. Denk je dat het ook dan zal gebeuren? Dat Duitsland en ook de Europese Unie, gezien de toekomstige geopolitieke of de toekomstige wereldorde, steeds meer gedwongen wordt om nieuwe markten aan te boren en die oude allianties aan te gaan.
Ja, absoluut. Europa moet nieuwe markten aanboren. Als het maar voor om de Duitse industrie te redden. Lijkt al vanwege dat belang. Ja, dat is absoluut waar. Tegelijkertijd denk ik dat Duitsland ook een keer kan gaan inzetten op het model van binnenlandse consumptie. Duitsland heeft een grote economie van tegen de 4000 miljard. Nou, dat is zo'n, zo'n kleine 4% van de wereldeconomie. Terwijl de binnenlandse consumptie relatief laag is. Het is nog steeds een heel erg exportgedreven economie. En het heeft onder meer, is het gevolg van de schuldenbremse. En dat ook heel veel Duitsers zelf weinig geld uitgeven. Duitsers hebben na de coronacrisis veel minder geld uitgegeven dan de Nederlanders bijvoorbeeld. Dus die Duitsers zijn heel erg spaarzaam. En dat is leuk, dat is lief, dat is schattig. Maar dat nekt wel je toekomstige economische groei. En dat model van binnenlandse consumptie kan dan ook
Dat is in ieder geval wat compensatie zorgen om voor de noodzaak van te veel export gedreven. Dat is weer het verschil met de Amerikaanse consument. Daarvan is bekend van, die geeft
alles uit.
Verdient het gelijk.
Die heeft het geld van 2028 nu al uitgegeven.
Ja, dus dat zorgen voor een
overdrijf heeft natuurlijk. Maar dat klopt. Dus dat is een totaal andere consument, totaal andere economie. Model van binnenlandse consumptie in Duitsland kan niet alleen de Duitse economie versterken, maar ook de Europese economie versterken. Dus ik zou daar heel groot voorstander van zijn, dat Duitsland ook daarop inzet. Maar ja, nieuwe markten aanboren is cruciaal. Maar de enige wijze waarop je nieuwe markten kunt aanboren in zo'n concurrerende wereldmarkt, als het gaat om auto's, staal, aluminium, noem maar op. Alle industrieën, high-tech, hoogwaardige industriële goederen, noem het maar op, is door zelf heel sterk te innoveren. En de enige wijze waarop je dat kunt doen, is grote budgets vrijmaken daarvoor. En de vraag is op dit moment of Duitsland daartoe bereid gaat zijn. Ik hoop het met grote hoop. En toch nog even ook een kleine reflectie de afgelopen jaren. Dat is ook mijn grote kritiek geweest op de laatste regering. Dat die in principe wel goede ideeën hadden.
Ze wilden nou, Merkel bedoel je?
De laatste regering onder leiding van Scholz, van de SPD. Dat die inderdaad, als je dat regeerakkoord leest, dat het wat korter is dan in Nederland trouwens. Heel sterk wilde inzetten op digitalisering, op nieuwe verdienmodellen creëren. Nou, ze werden natuurlijk geconfronteerd met die Oekraïne-oorlog. Kwam er veel meer geld beschikbaar voor defensie. Dat budget van 100 miljard van Scholz. Maar ze hebben niet veel gedaan gekregen. Veel te weinig in mijn optiek. Ze hebben hier en daar wat beginnetjes gemaakt, maar het was te weinig. En de nieuwe coalitie kan daar niet mee wegkomen. De nieuwe coalitie van Duitsland moet echt zorgen dat die agenda van economische vernieuwing, investeringen in defensie, moeten we het misschien ook nog even over hebben, slagen. Want anders heb je zomaar te maken met een nog groter wordende BSW of AfD.
En ze hebben eigenlijk die grote coalitie, dus de grote coalitie tussen de Christendemocraten en de Sociaaldemocraten, ik hou het even zo, die moet eigenlijk wel slagen, ook in het belang van die partijen zelf. Want ze worden aan de ene kant bedreigd door geopolitieke ontwikkelingen, met name vanuit Amerika en China. En aan de andere kant, en Rusland natuurlijk. En waaruit de andere kant vanuit interne ontwikkelingen, de AfD met name en de BSW. Dus slagen zij niet dat ze jullie zien dat het gevaren vanuit beide kanten zullen groeien. En dan wil ik eigenlijk als laatste, voor de laatste paar minuten, het hebben over Rusland. We zien dat Trump nu president is geworden. Hij geeft aan dat hij graag wil onderhandelen met Rusland. Ik had begrepen dat hij had gezegd dat Oekraïne in de toekomst misschien een Russisch gebied zou kunnen worden. Nou, Duitsland ziet het anders. Die heeft aangekondigd dat ze flink willen investeren in defensie. Zal dat ook lukken? En hoe kijken de andere partijen hiernaar?
Ja, het is vrij moeizaam gegaan, die investering in defensie. Dat heeft te maken met heel veel bureaucratie. En dat er heel veel waarborgen zijn en dat er een eerlijke aanbestedingsprocedure moet zijn. Dus die opschaling van Duitse defensie is lastig. Wel heeft de SPD een van de meest populaire politici in Duitsland opgeleverd, Pistorius. En de huidige leider van de SPD, Scholz, is historisch onpopulair. Mm. Echt gigantisch onpopulair of impopulair.
Populair, ja.
Ja, impopulair. En daar was op een gegeven moment sprake van dat Pistorius het stokje zou overnemen van Scholz. Dat is niet gebeurd. Ik denk dat ze zoiets hadden van, Scholz kan deze verkiezing verliezen. Dan kan hij van het toneel verdwijnen. En dan kan daarna Pistorius het wellicht overnemen. Maar de vraag is of Duitsland die industrie kan opschalen. De wil is daar, zowel omdat ze weten dat Europa en de Europese veiligheid ervan afhangt, als dat de Trump en de NAVO stellen dat Duitsland minimaal 2% van het BBP in defensie moet investeren. En dat wordt nu meer gehandhaafd en iedereen is daarvan doordrongen, dus het gaat gebeuren. Het is al aan het gebeuren, als er dan wel zo dat die investeringen in defensie nu rond 2% in Duitsland ook pensioenbetalingen bevatten, als ook de steun aan Oekraïne. En daar gaat natuurlijk wel heel veel geld op dit moment heen. En dat is goed, helemaal voorstander van. Maar ik vind eigenlijk dat je die 2% moet behalen zonder dat er geld naar Oekraïne toe gaat. Als de echte vraag natuurlijk welke strategische doelstellingen wil je behalen. En dat is een heel lastige voor Duitsland. Er zijn ook wel positieve ontwikkelingen. Bepaalde wapenproductieketens zijn opgetuigd. Bijvoorbeeld de productie van bijvoorbeeld houwitsers is ook wel flink opgeschaald. Dus er zijn wel wat lichtpuntjes. Ik ben geen expert op dat terrein in alle eerlijkheid. Maar grosso modo gaat het wel erg, erg moeilijk. En heeft Duitsland ook te maken met gigantische personeelstekorten. En dat zien we in Nederland ook, dat na decennia lang niet alleen bezuinigen, waardoor het aantal mensen afneemt, maar ook heeft het ervoor gezorgd dat defensie impopulair werd. Een soort negatieve bijsmaak kreeg als je daarvoor werkt. Nou, daar moet Duitsland nu keihard mee afrekenen. Nou, zelfs de Groenen zijn er voorstander van. Dus ik verwacht een Duits leger over 5 jaar dat er totaal anders voor staat. Scholz zei dat hij een gevechtsklare defensie wil hebben tussen 2028 en 2030. Nou, ik hoop dat het lukt. Het is in het belang van Europa. We moeten er alleen voor zorgen dat de AfD dan niet het stokje overneemt. Ja, Duitsland een gevechtsklaar leger heeft. Zou ik heel prettig vinden, als dat beter.
Ja, maar als ik het eigenlijk zo zie, als allerlaatste vraag. Denk je dat het een succesvolle coalitie, stabiele coalitie wordt? Tussen de Union, de SPD en de Groenen? Ik denk het zelf wel. Want als je kijkt naar deze 4 punten, migratie, industrie, geopolitiek en als laatste defensie, dan komen ze er wel met elkaar uit. Vooral als de realisten bij de Groenen het voor het zeggen hebben.
Ja, dan zijn er wat opties. Want ik verwacht dat de coalitie zal bestaan uit 2 partijen. Ik denk namelijk dat het verstandig is om een sterke oppositiepartij te hebben. Een van deze 3 en dan waarschijnlijk de Groenen. En dat 2 partijen er makkelijker uitkomen om stabiel beleid te voeren. En dan denk ik inderdaad dat er contouren zijn voor een succesvol kabinet. Maar, wees gewaarschuwd, de uitdagingen zijn gigantisch. En het voortbestaan misschien al van Europa en de Europese Unie hangt er vanaf. En misschien komt de melodramatische Griek in mij hier naar boven. Maar daar ben ik heel erg van overtuigd. Deze verkiezingen zijn de belangrijkste misschien wel in dit decennium voor de Europese Unie. Vandaar ook dat ik het goed vind dat wat meer aandacht aan besteed wordt in de Nederlandse media. En op het moment dat die verkiezingen over 1 week of 2 geweest zijn, dan is het echt zaak dat er meters gemaakt worden, grote investeringen gedaan worden. Ik hoop dat die sociale zekerheid niet te sterk wordt afgebouwd en dat Duitsland samen met de Europese Unie optrekt om in die onderhandelingen met Oekraïne, voor Oekraïne. Want het zou nu zomaar zo kunnen dat Amerika onder leiding van Trump een dealtje sluit met Poetin, waar Europa moet tekenen bij het kruisen.
Precies.
Al las ik vandaag dan weer, het is allemaal zo schimmig, moet ik eerlijk bekennen, dat er toch weer geluiden opgingen in Washington om eerst met de Europeanen op te trekken en daarna pas met Poetin. Nou, lijkt mij verstandig. En tegelijkertijd las ik dat er alweer een gezant vanuit Washington naar Moskou is gevlogen.
Ik denk wat de Amerikanen aan het doen zijn, die kijken vooral naar het beste deal voor henzelf. Dus het is van, ik denk dat ze het allemaal tegelijkertijd doen en gewoon opties afwegen. Hoe krijgen wij zelf als Amerikanen?
Maar wat zijn de criteria voor de beste deal van de VS?
Ja, dat weet ik niet. Dat is wat Trump deed. Maar ik denk dat dat het idee is.
In ieder geval, één ding is wel algemeen bekend. Europa draagt de verantwoordelijkheid voor veiligheidsgaranties voor Oekraïne. Amerika wil die onder leiding van Trump niet dragen. En die zijn alleen maar mogelijk met een heel sterke Duitse defensie. Nou, dat bewustzijn is er inmiddels in Duitsland en dat wordt door alle politieke middenpartijen gesteund. Op Sarah Wagenknecht en de AfD na. Dus van, en de Link is hier ook nog wel kritisch in, maar ik verwacht dat de Link het net niet gaat halen. Dus vandaar dat we die vandaag ietsje minder hebben behandeld dan de middenvier partijen. En ook de FDP trouwens zou het zomaar niet kunnen halen. Dat heb ik in het begin ook aangegeven. Dus dan heb je de contouren van wat er mogelijk is en wat er noodzakelijk is. Wat dat betreft schrijft een coalitieakkoord zichzelf nu ook.
Precies.
En je hebt al vaker in Duitsland dat de coalitieonderhandelingen veel korter zijn dan in Nederland. Dus ze zouden er zomaar vrij snel uit kunnen zijn, mits die schuldenbremse maar gedumpt wordt. Kan lastig worden, maar dat is de vraag.
Nou, we gaan het dan zien, 23 februari. Beste luisteraars, we hebben het vandaag gehad over de aankomende Duitse verkiezingen. We hebben het gehad over waar de verkiezingen precies over gaan, wie de belangrijkste partijen zijn en daaraan gekoppeld de belangrijkste hoofdrolspelers en hoe zij denken over de belangrijkste Duitse problemen. Ja, hoe groot zal de AfD worden en waarom is juist deze vraag zo belangrijk? Waarom kijkt iedereen daarnaar hoe groot de AfD zal worden? Hoe is het gebeurd dat de AfD, een partij dat eerst is opgericht door hoogopgeleide en zelfs door hoogleraren, steeds naar rechts is geschoven en welke rol spelen de radicalen onder Hucke daarbij? En ja, wat voor impact zal een grote verkiezingswinst van de AfD voor de Duitse geopolitiek en ook voor de Europese geopolitiek hebben? En we hebben het daarna gehad in de laatste deel van deze podcastserie over de belangrijkste Duitse problemen. En dat zijn migratie. Dus hoe kan Duitsland ervoor zorgen dat migratie wordt ingeperkt?
Met name asielmigratie.
Migratie heb ik inderdaad over asielmigratie. En waarschijnlijk zullen ze ook afspraken maken voor arbeidsmigratie. Tweede belangrijke onderwerp is industriepolitiek. Hoe zorgen ze ervoor dat de Duitse industrie beschermd wordt en ook weer veerkrachtig wordt en toekomstgericht? Gezien ze het nu heel erg moeilijk hebben, vooral vanuit China en de Verenigde Staten. Derde onderwerp was de geopolitiek. Ja, Rusland of Duitsland was best wel afhankelijk van Russisch gas en exportmarkten naar China toe. Nou, dat staat nu ook onder druk. Hoe zullen deze nieuwe coalitiepartijen daarmee omgaan? En als laatste, defensie. Ja, als een mogelijke deal tussen Rusland, Oekraïne, Verenigde Staten en Europa kan alleen met veiligheidsgaranties. Ja, veiligheidsgaranties kunnen alleen worden gegeven door belangrijke Europese landen, waarvan Duitsland wel tot het rijtje behoort. Dus dit waren de belangrijkste onderwerpen. Michel, heel erg bedankt dat je ons hierin wijs hebt gemaakt.